BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin. Het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Om in de toekomst nog meer en vooral sneller data te verplaatsen, gaan we waarschijnlijk meer gebruik maken van fotonische chips. Daarin wordt nu weer, alleen al in ons land, meer dan €1 miljard geïnvesteerd. Zometeen hoor je daarover meer. En later praten we over de enige echte standaard waardoor meerdere smart home apparaten van de grote techreuzen met elkaar kunnen praten. En we ondervragen de topvrouw van de stichting die een claim wil indienen bij Twitter wegens het illegaal gebruik van onze data. Maar eerst over onder meer Twitter gesproken, hè Ben. Het dondert en het bliksemt nu volop in de techsector.
Het is niet normaal. Met Twitter bijvoorbeeld vind ik leuk dat er naar buiten komt dat ze een ethics product team hebben. Dus als ze een nieuw product maken, dan hebben ze daar een ethics team voor. Dat wist je allemaal niet en dat komt dus naar buiten. Maar een beetje bij Meta, ook vandaag bekendgemaakt, 11.000 man eruit. En je zag, kijk, dus Mark Zuckerberg die nam alleen dit jaar al 15.344 mensen aan.
Veel
dus
te veel. Optimisme van de eerste helft.
Vol op het gaspedaal. Ja. En nu vol op de rem. En dat is toch boeiend dat hij dat doet. Ja. En dan hebben we Activision Blizzard. Ja. Met Microsoft.
En Europa die nu ook een onderzoek gaat doen naar die overname.
Maar gisteravond, jongen, toen werd ik helemaal gek met FTX en Binance. En ik zag Joe van Buurik, onze collega, die zat ik...
Je bedoelt Daniel Mol, onze collega, die
Daniel
ook aangeschoven
precies,
is.
Ja, precies, Daniel Mol. Dus ik signalde hem. Ik zeg, nou, wat is er nu aan de hand? Nou, en gelukkig hebben we Daniel.
Precies, want dat heeft serieuze implicaties. Dus Daniel Mol, onze eigen crypto-expert en redacteur van dit programma. Goed dat je er even bij bent. Wat gebeurt er nu allemaal met de cryptomarkt door deze overname van Binance met FTX?
Ja, nou, ik had het een beetje hetzelfde als Ben. Toen ik het las, ik viel echt van mijn stoel. Helemaal door de voorgeschiedenis, maar daar komen we zo even op. Ik heb dit gistermiddag in de tech-update vergeleken met ING, die Rabobank op een hele nare manier overneemt. Dat zegt wel hoe groot dit is. Alleen dan in de cryptomarkt. We zien heel veel paniek nu op de korte termijn. Alles daalt, Bitcoin daalt. Solana, waar FTX heel veel mee te maken had, daalt. Alles is over, terwijl we dachten, we hebben het ergste gehad. Mm-hmm. En op de lange termijn gaan we zien dat we nu voor het eerst in de cryptowereld echt een hele grote speler hebben.
Maar vertel over die nare manier, want dat is ongelooflijk.
Ja, leg even uit hoe dit opeens is gebeurd.
Het is dus, het gaat over een overname. Binance, de grootste, heeft FTX, de tweede of de derde, dat weten we niet precies, maar een hele grote speler overgenomen. Het verhaal is als volgt. In 2019 heeft Binance bij de oprichting van FTX gezien, joh, daar zitten slimme mensen bij dat bedrijfje. Dus daar gaan we in investeren. FTX is echt als kool gegroeid in die 2 jaar daarna. En in 2021 dacht Binance, joh, nou, die positie die gaan we afbouwen. Dus 2,1 miljard gecashed. Deels uitgekeerd in Binance Coin, een eigen stablecoin, en deels uitgekeerd in FTT token, de token van die crypto exchange FTX.
Ja.
En gaandeweg, afgelopen week kwam er wat naar buiten dat niet helemaal snor zat met die token. Daar hoeven we verder nu niet op in te gaan. Dat heb ik in de CryptoCast heel uitgebreid gedaan. Dus ga dat dan vooral luisteren. Maar dat bleek niet helemaal snor te zitten met die token. En toen heeft Binance, de topman van Binance, heeft op Twitter gezet, joh, wij hebben die positie van die token en dat vertrouwen wij niet meer en we gaan die afbouwen. En daarna was eigenlijk het hek van de dam. Paniek bij FTX, paniek bij klanten van FTX.
De hele cryptomarkt dus.
Ja, de daalde en die token daalde als een gek. En ja, als er onzekerheid is bij een exchange, dan is eigenlijk het einde al zoek.
Ja, dus nu hebben we de maffe situatie dat Binance een concurrent overneemt die diep in de problemen zit, mede door Binance.
Ja, precies. Binance heeft eigenlijk die exchange diepe ingeduwd. Daar speelde misschien al wat. Dat weten we niet. Dat is allemaal echt speculatie. Maar door die tweet van die topman van Binance is FTX in de problemen gekomen. Dat kunnen we heel duidelijk zien. Er is in de afgelopen 72 uur 6 miljard aan klantengoeden opgevraagd. En uiteindelijk kwam FTX in een positie dat ze dat niet meer konden teruggeven.
Maar is dat nou vooropgezet, denk je? Van ik zeg van, nou, weet je, ik verkoop het, waardoor iedereen in paniek raakt en dan verkopen ze 6 miljard. Is het vooropgezet dat van, dan heb ik goedkoop FTX? Wat denk jij?
Ja, dat is echt speculeren, Ben. En het zou zo'n bizarre move zijn geweest als Changpeng Zhao, de topman van Binance, dat van tevoren heeft bedacht. Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk, ze wilden een tikkie verkopen, want die twee waren geen vrienden. CZ van Binance en Sam Bankman-Fried van FTX.
Het zijn mannetjes, grote ego's.
En dit is allemaal, was dit te lezen op Twitter. Ze hebben al eerder conflict gehad, dus het was een tikkie. En ik denk dat FTX bij dat eerste tikkie gewoon per ongeluk knock-out is gegaan. Ja. En Binance heeft ze voor een prikkie kunnen redden, tussen aanhalingstekens.
Ja. Nou ja, je hebt het over tikkies en prikkies, maar volgens mij gaat het stiekem over miljarden aan waarden die hier op het spel staan. Ja. En nog even tot slot, hè, hoe gaat het nu verder? Wat gaan we de komende dagen en weken hier allemaal nog mee beleven, denk je?
Nou, we moeten dus niet te hard van stapel lopen. Er is nu een intentieverklaring, niet bindend, getekend om zodat Binance FTX kan overnemen.
Ja.
Er is ook een ander bedrijf van Sam Bankman-Fried. Daar ging ik dus net niet op in, maar die zit ook in de problemen. Die had heel veel van die FTT-tokens, die dus niet helemaal meer hun waarde houden, op de balans staan. Daar gaan we nog veel van horen, dat is een probleem. En dan hebben we het ook nog niet over het counterparty risk. Dus alle mensen, bedrijven die iets met FTX deden of iets met dat Alameda Research deden, daar gaan we echt nog veel van horen.
Nou, we blijven in ieder geval volgen, uiteraard ook in BNR Digitaal. Dankjewel, Daniel Mol. Digitaal. Ja, en ondertussen willen we ook data alleen maar in grotere hoeveelheden en met meer snelheid vooral kunnen verplaatsen. Dat lukt ook wel, maar we moeten blijven opschalen om dat te blijven doen. En dus moeten we ook kijken naar andere apparatuur. En in dit geval gaan we dan praten over microchips. Die werken meestal op basis van elektriciteit, maar het kan ook op basis van licht, met zogeheten fotonische chips. En daarin wil Nederland graag koploper worden. Of dat een beetje wil lukken, gaan we nu vragen aan Ewit Roos, CEO van Photon Delta, en nu bij ons in de uitzending op afstand. Welkom in BNR Digitaal, Ewit.
Ja, ik ben er.
Hi.
Dank je.
Hi. Wat kan nou allemaal? Even naar de basis. Hè? Dankzij fotonische chips, wat niet mogelijk is met chips die werken op basis van elektriciteit. Kun je wat concrete voorbeelden noemen?
Oh, zeker. Zeker. Nou, licht heeft bepaalde eigenschappen. Die eigenschappen die kan je niet uitvoeren met elektriciteit. Laat me een voorbeeld noemen. Er zijn sensoren op de markt. Er zijn bedrijven die dat al voorzichtig op de markt proberen te brengen. Waar je bijvoorbeeld met licht, als je dat schijnt op je vingertop, op een hele eenvoudige manier je bloedsuikerspiegel kan bepalen. Waardoor je al dan niet kan bijspuiten of al dan niet andere gerechten kan gaan eten. Dat is echt typisch voor diabetes. Dat is een uitvinding die uitsluitend en alleen met licht kan worden gedaan. En je moet je voorstellen, dat is een soort kapje, doe je vinger in en daar schijnt een bepaalde golflengte licht op. Licht bestaat uit verschillende golflengten, zichtbaar licht, geen zichtbaar licht en licht dat zelfs warm is. En daarmee krijg je dan de reflectie van dat licht op weer een soort van spiegel, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. En afhankelijk van het type weerkaatsing van dat licht kan je bepalen in dit geval hoeveel suiker er in je bloed zit. Nou, er zitten heel veel algoritmes achter, heel veel statistiek achter. Maar dat is een voorbeeld van wat je met licht kan en dat je met elektronen niet kan.
Ja, nou, dat klinkt al als een mooi voorbeeld van iets wat ook echt als consumentenproduct op de markt kan komen. Hè? Ja. Kun je ook nog iets meer uitleggen over hoe nou in de basis fotonische chips anders werken omdat ze met licht werken versus de conventionele chips op elektriciteit?
Ja, eigenlijk zeg je het zelf al. Kijk, elektronische chips, geïntegreerde circuits, IC's. Hè, we kennen allemaal de semiconductor-industrie, die maken IC's. Daar zitten er miljarden van in je telefoon. Die werken met elektronen. Fotonisch geïntegreerde circuits, PIC's, die werken met lichtdeeltjes, zogenaamde fotonen. Het voordeel van fotonen is dat je heel veel verschillende golflengtes vol met van die fotonen als datadragers langs elkaar kan schuiven. Waardoor je hele grote hoeveelheden data tegelijkertijd kan versturen. Nou, dat kan met licht. Overigens, het is niet zo dat licht die fotonen en die PIC's, die IC's vervangen. Je hebt voor de aansturing van die lichtbundels, voor de versterking van die lichtbundels, voor de verspreiding van die lichtbundels, maar ook voor de opvang van die lichtbundels, elektronische systemen nodig die dat proces ook weer aansturen. Dus het is geen vervanging, het is een extra faciliteit, een add-on, waardoor je nieuwe functionaliteit kan toevoegen aan geïntegreerde circuits.
Ja, Ewit, ik wil nog even terug naar het concrete. Want Apple kondigde een half jaar geleden aan, er was het gerucht. Je kan voor diabetes, kan je inderdaad met je Apple Watch, kan je dan kijken dus wat je bloedsuikerspiegel is. En toen zeiden ze later, nee, dat gebeurt pas bij de Apple Watch van 2025. Denk jij dat ze dat redden of niet?
Ja, dat gaan ze zeker redden. En ik zal je vertellen waarom. In de praktijk is het nu al mogelijk. Ik heb machientjes gezien, die zijn ter grootte van een dobbelsteen, waar je je middelvinger of welke vinger dan ook op legt. En daar zie je het al gebeuren. Dat met een lichtbundel, die weerkaatsing wordt opgevangen, et cetera, ja. Wat ik zojuist heb neergelegd. Heb uitgelegd.
Waarom doet Apple het dan nog niet? Is het te duur of te moeilijk?
Omdat het in een telefoon moet. En wat je ziet, is dat je, en dat is net als met de elektronische IC's, is dat je steeds meer functionaliteit in zo'n geïntegreerd circuit brengt. Daar zitten, om even een idee te geven, op een gemiddelde chip die met apparatuur van ASML ergens in Taiwan wordt gemaakt, of in de Verenigde Staten bij Global Foundries. Mm-hmm. Daar zitten echt miljarden transistoren op zo'n chippie.
Ja.
Nou, gaan we even 30 jaar in de tijd terug. Daar staan we met geïntegreerde fotonica. En dan praten we niet over miljarden functies, dan praten we over duizenden functies die je op zo'n enkele chip terugvindt. En in dat proces van steeds meer functionaliteit, zeg maar even op 3 vierkante of 5 vierkante millimeter brengen, daar zitten we middenin. En zodra je dus die noodzakelijke functionaliteit, bijvoorbeeld het uitbrengen van licht, het opvangen van licht, het begrijpen van licht, intelligentie toevoegen in een iPhone, zodat je kan detecteren en op 3 vierkante millimeter die analyse kan maken ten opzichte van wat betreft in dit geval je diabetes, om het voorbeeld van Apple te hebben,
ja,
dan moet je weer veel meer slagen maken in die functionaliteit.
Ja.
En dat proces is aan de gang. Vergelijk het even met de wet van Moore. Elk half jaar, elke 2 jaar meer functionaliteit tegen dezelfde prijs. En dan ziet eenzelfde proces ontstaan binnen geïntegreerde fotonica.
Ja.
En daar is Apple mee bezig. Dus het moet kleiner tegen een nog lagere energiefootprint, zodat het kan worden ingebouwd in een telefoon.
Ja,
maar de vraag of het komt, is niet aan de orde.
Okay,
dat komt er zeker.
Ja, maar dat willen we allemaal sneller, want we hebben liever 2023 dan 2025. Wat heb jij nu nodig om het, of wat heeft de industrie nodig om dat sneller te laten gebeuren? Is dat geld, is dat mensen, is dat denkkracht? Wat is dat?
Productiecapaciteit?
Nou, kijk, er zit sowieso by definition een stuk technologieontwikkeling in. Want als het al beschikbaar zou zijn, dan had het al lang in die iPhone gezeten.
Ja, maar wat is de beperking? Wat heb je nu nodig?
En wat de beperking is, ja, geld is altijd een hele makkelijke, maar daar wil ik zeker niet mee beginnen. Waar het om gaat, is dat je met een nieuwe technologie zit, de manipulatie van licht, en wat zich tegelijkertijd aan het opbouwen is de supply chain, dus het proces van ontwerp, het produceren van die chips en het assembleren van die chips in een systeem, wat ook in ontwikkeling is, omdat het een verdomd nieuwe technologie, excuseer me de woorden.
Yeah.
En daar heb je dus parallel ook een machinehuis voor nodig die dat allemaal kan maken.
Yeah. Nou,
en dat loopt parallel, en dat is kenmerkend voor het proces van de technologieontwikkeling en parallel daaraan de ontwikkelingen in de toepassingen waar we nu in zitten. En natuurlijk heeft dat met geld te maken, maar Je hebt een hele rijpe supply chain nodig.
Yeah.
Met machines die daarvoor geschikt zijn om die applicaties te kunnen maken.
Yeah.
En dat loopt hier in zekere zin parallel. Maar dat is ook heel logisch.
Ja, maar nu heb je het over die hele supply chain, hè? Die hele reeks, ja, van ontwerp tot aan toepassing. Wat van al die onderdelen kost nu de meeste effort, de meeste energie? Waar ben je het meeste tijd aan kwijt?
Waar je het meeste tijd aan kwijt bent, is de maakfunctie. Dat is een verdraaid ingewikkelde. En die maakfunctie bestaat uit verschillende onderdelen. Je moet die hele kleine chipjes kunnen maken.
Ja.
Maar je moet ook daar een lasertje in kunnen zetten. Want een lasertje zorgt ervoor dat je licht inbrengt in het systeem. En zonder licht heeft zo'n fotonische IC geen waarde.
Mm-hmm.
Daar moet je het ook elektronisch aansturen. En dan moet je het ook nog eens in grote hoeveelheden kunnen maken. Want het moet ook nog betaalbaar zijn. Want om even bij je voorbeeld terug te komen van Apple, dat mag geen 5 euro kosten. Hè?
Nee.
Je praat over 50 cent.
Ja.
Dus je moet het in hele grote hoeveelheden kunnen maken. En dan is de bottleneck dat je die productieprocessen op orde krijgt om al die verschillende stukjes van die technologie weer te integreren opdat je een systeempje kan krijgen, nogmaals het voorbeeld, om dat in zo'n telefoon te brengen.
Ja.
Maar hetzelfde geldt als je sensoren wilt maken die erg afhankelijk zijn van licht, bijvoorbeeld voor een auto.
Ja.
Dus en dan heb je hetzelfde proces, dat mag allemaal iets groter zijn, maar ook daar geldt weer, dat het tegen een bepaalde prijs moet. En dat is op dit moment een race.
Ja.
Maar ook een ontwikkelproces om die dingen zo efficiënt en zo goed mogelijk te maken. En dan de verschillende technologieën met elkaar te assembleren.
Ja, nu wil ik toch nog even geld hebben. Hè? Want deze week was notabene in Eindhoven een internationale conventie. Het Photonic Integrated Circuit Summit Europe. Waar jullie een grote rol in speelden. Daar hebben jullie ongetwijfeld kennis gedeeld, aandacht gevraagd. En daar hebben we ook gehoord dat tussen nu en 2025 €1 miljard aan publiek en privaat geld geïnvesteerd wordt in Nederland. Is dat dan genoeg om te doen wat jij net allemaal beschrijft? Of moet er nog veel meer bij om te realiseren wat jullie voor ogen hebben bij Photon Delta?
Nou, laat ik stellen dat deze EU PIC Summit die is georganiseerd door Photon Delta en geïnitieerd. En dat is een waanzinnig succes geweest. En dat hebben we. Kijk, we hebben 1,1 miljard aan budgetten.
Ja.
Bijna 500 miljoen van de belastingbetaler.
Waar ga je dat dan opmaken ook? Dat vroeg ik me ook af.
Nou, dat past eigenlijk heel goed bij de vragen die je hiervoor stelde. En dit was niet eens voorbereid. Maar die gaan over die industrialisatie. Die gaan over de opschaling. Die gaan over die maakfunctie enerzijds.
Ja, vind ik dus heel vaag. Dus ik wil weten van hoeveel mensen neem je dan extra aan? En wat voor machines moet je bouwen? Hoe ziet dat ecosysteem dan eruit waarvoor je dat geld
blijft
gebruikt?
Blijft dat geld in Nederland of gaat het juist naar het buitenland omdat je daar dingen gaat produceren?
Nee, dat geld blijft hartstikke in Nederland. In Nederland hebben we een paar fabrieken waar deze fotonische IC's worden gemaakt. Die staan in Eindhoven, daar staat er eentje in Enschede. Dus je moet die fabrieken hebben die wevertjes kunnen maken met die circuits erop. Je moet bedrijven hebben die circuits één voor één kunnen verpakken en in een systeem kunnen gooien. Je moet bedrijven hebben die ontwerpen maken, die ontwerpen van die chips maken, zodat er iets heel moois uitkomt, zo'n functionaliteit voor zo'n glucosemeter of zo'n functionaliteit voor een LiDAR. Daar heb je allemaal ontwerp voor nodig, zoals je dat ook in de semicon hebt. En dat blijft allemaal in Nederland.
Ja, dus
wij zijn gezegend met een volledige supply chain op dit gebied.
Top. Dus ik begin nu zo'n bedrijf. Krijg ik dan subsidie en wanneer moet ik dat terugbetalen? Hoe ziet dat model eruit?
Als jij morgen de bedrijf start en je hebt een fantastisch mooi idee voor een hele mooie toepassing,
dan krijg ik voor jou geld.
Dan kom je bij Photon Delta en dan zeg je, joh, dat vinden wij een mooi idee. En dan kunnen er een paar dingen gebeuren. We kunnen zelfs in jou investeren in je bedrijf. Want we denken, dit is zo gaaf en we gaan je begeleiden. Je kan een beroep doen op de groeifondsmiddelen die we hebben gehad voor applicatieontwikkeling. Want dat is een andere lijn.
Ja.
En dan zeg je, joh, doe mee in een ontwikkelproject. Dat is allemaal nog in vroege stadia voor jou. Maar dat betekent wel dat je 50% subsidie kan krijgen op die ontwikkeling. Dat is allemaal onderdeel van het groeifondsgeld. Maar we zeggen er wel bij, het is een prachtig mooi bedrijf, vriend. Maar je gaat het wel in Nederland met ons samen ontwikkelen.
Yeah.
Want we hebben er niks aan als jij naar het buitenland gaat en vervolgens daar de vruchten laat plukken die eigenlijk voor Nederland bedoeld zijn.
Ja, maar helder verhaal, Ewit. En natuurlijk hartstikke mooi. Hè? Een ambitie dat Nederland hier een leidende rol in wil spelen. Meer dan 1 miljard investeert voor een paar jaar tijd.
Zeker.
Maar we nemen even ASML. Hè? Koploper qua productie van chipsmachines. Maar dat bedrijf is nu eigenlijk een soort speelbal geworden in de geopolitieke strijd die de VS tegen bijvoorbeeld China en Rusland voert. Gaan we zo'n situatie voorkomen als we er komen met fotonische chips, of zijn we dan nog steeds afhankelijk van de politieke grillen in de wereld?
Dat is een hele actuele vraag, die overigens ook al aan de orde is voor fotonica.
Ja, vertel.
Fotonica is ook een zeer sensitieve technologie. En dat betekent dat wij, dat onze bedrijven ook beperkt zijn in bijvoorbeeld het exporteren van hun producten die voor een ander doel dan bijvoorbeeld de ontdekking van of de detectie van glucose in je lichaam kunnen worden gebruikt. Dus als die bijvoorbeeld voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt, mogen we het dan niet eens exporteren. Dus dat is één ding. We zitten al onder een regime omdat het een hele sensitieve technologie is.
Precies.
Hetzelfde geldt voor investeerders. Wij zijn beperkt in het kunnen accepteren... van investeerders.
Mag geen geld uit China komen bijvoorbeeld?
We hebben het dan over derde landen.
Ja. Ik hoor China. Dat klinkt als een uitdaging, Ewit. Kunnen we het desondanks wel aan tot slot? Of zie je nog veel meer hoofdpijn de komende tijd, ook met de politieke spanningen?
Nou, bottom line is het zo. Kijk, we hebben te maken met landen waarvan we moeten uitkijken dat die toegang krijgen tot de technologie. En geloof me, daar is heel wat aan de gang. En daar kan ik je ook nog wel verhalen van vertellen, maar dat is wellicht voor een andere keer.
Ja,
dus we moeten uiterst voorzichtig zijn.
Ja.
Maar we moeten wel een goede balans vinden tussen die security En het investeringsklimaat zoals we dat in Nederland hebben, dat moeten we. Kijk, want die bedrijfjes die allemaal die mooie applicaties ontwikkelen, zoals jij er ook in gaat doen, die hebben wel geld nodig.
Ja.
En dat kunnen we in Nederland tot op zekere hoogte voorzien. Maar die zijn zeker ook afhankelijk van buitenlandse middelen.
Ja, ja, ja,
maar het belangrijkste is, en dat geldt in zijn algemeenheid, maar zeker op het gebied van geïntegreerde fotonica zo.
Ja.
Kijk. We moeten ergens in excelleren. We moeten, maar daar waar we goed in zijn, en dat heeft de Nederlandse regering bijzonder voortvarend gesteund. Wij zijn in Nederland ontzettend goed op een aantal gebieden binnen de hele waardeketen van geïntegreerde fotonica.
Dat is mooi.
Wij kunnen hele specifieke functionaliteiten bouwen. En ik denk dat we daar wereldleidend in zijn.
Nou, dat is in ieder geval mooi om op af te sluiten. We horen graag wat er nog meer komt in de toekomst. Dankjewel, Ewout Roos, CEO van Photon Delta. Straks in BNR Digitaal praten we over Matter. Die ene standaard voor alle smart home apparaten van alle merken. En vragen we hoe een Nederlandse stichting veel geld van Twitter wil claimen. Aan die stichting zelf gaan we dat dus vragen. Dat hoor je zo in de tweede helft van deze BNR Digitaal.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je nog steeds luistert naar BNR Digitaal. Apple, Google, Amazon en zelfs IKEA zijn het in elk geval over één ding eens geworden. Zo waar. En dat is één standaard waarmee hun slimme producten voor thuis met elkaar kunnen communiceren. Zometeen bespreken we hoe dat werkt. Eerst gaan we praten over de data van miljoenen Nederlanders die illegaal verzameld en gebruikt is door een voormalig dochterbedrijf van Twitter. En dat betekent een massaclaim aan het adres van het nieuwste bedrijf van Elon Musk. Dus... Want die moet al deze slachtoffers een schadevergoeding gaan opleveren. Maar hoeveel en hoe zit deze case in elkaar? Anouk Ruhaak, voorzitter van deze stichting Data Bescherming Nederland, gaat ons daarover vertellen. Welkom, Anouk.
Hi, ja, dank je.
Goed dat je er bent. Even vol in de actualiteit. Hè. Hebben jullie nou bewust deze week gekozen om met deze claim naar buiten te treden? Want Twitter is, op zijn zachtst gezegd, nogal in het nieuws.
Ja, klopt. We zijn hier al maanden mee bezig. En als het klaar is, is het klaar. En dat bleek dus net deze week te zijn.
Ja, dus jullie hadden heel lang bedacht, deze brief gaat uiteindelijk naar CEO Parag Agrawal. En nu wordt het Twitter, of Chief Twit Elon Musk straks.
Kleine adreswijziging, ja. Klopt.
Ja, precies. Hey, nu is er ook nog eens nieuws binnengekomen dat er drie andere stichtingen van de Amsterdamse rechter miljarden aan schadevergoeding mogen claimen van TikTok. Die eisen bij elkaar ook zo'n 9,5 miljard schadevergoeding. Sterkt dat gelijk al het vertrouwen in jullie case?
Ik denk het wel. Ik heb het ook net gehoord. Dus ik heb er nog niet heel lang over nagedacht. Maar het is zeker goed nieuws dat de rechter denkt... ja, dit soort dingen kunnen niet. We moeten deze bedrijven... Er is natuurlijk nog geen uitspraak gedaan... maar er moet in elk geval een kans zijn om deze bedrijven verantwoordelijk te houden.
Ja.
En ik denk dat dat voor onze zaak ook absoluut gaat helpen.
Ja, want leg even in het kort uit... waar gaat jullie claim richting Twitter precies op in?
Ja, nou, Twitter was jarenlang eigenaar van advertentieplatform Mopap.
Mm-hmm.
En Mopap heeft data verzameld en ook gecombineerd van gebruikers... van duizenden apps. En dat zijn allemaal gratis apps. Zoals Sesam, Duolingo, Wordfeud, Buienradar.
Populaire apps, zo te
horen. Allemaal populaire apps. Er zijn er 30.000 in totaal. En wat Mopup nou deed, is het verzamelde die data... combineerde het van al die verschillende apps... en deelde dat vervolgens weer met adverteerders en andere bedrijven. En dat deden ze allemaal zonder dat de gebruiker daar wat van wist... en zonder dat ze daar de gebruiker om toestemming voor hebben gevraagd.
Ja.
Dat mag niet, dat is hartstikke illegaal en daarnaast ook heel kwalijk. Wij maken ons grote zorgen over wat er met die data gebeurd kan zijn.
Heel veel vragen heb ik erover.
Ja, snap ik.
Eerst, dat hebben ze ook gedaan voor 2018, hè, voor de AVG... Dus ze deden van 2013 tot 2019. Dus Klopt. Ze zitten net in die AVG. Dat is daarvoor, vind ik hem al moeilijk. Hoe kon je nou als gebruiker van Duolingo weten dat Mopup is geïnstalleerd? Dat kan je toch niet weten?
Nee, dat weet je dus niet. Dat is inderdaad precies het probleem.
Maar dan val je nu Twitter aan, Mopup aan.
Mm-hmm.
Maar niet Duolingo. Dus ik zou dan denken, ja, Duolingo... want je accepteert de voorwaarden voor Duolingo... en ik weet niet dat Mopup wordt gebruikt. Want Duolingo gebruikt de advertentie van Google... voor nog veel meer. Dus nu val je Mopup aan, Twitter aan...
Mm-hmm.
terwijl je eigenlijk, ja, denk ik, Duolingo eraan moet vallen.
Nou, we hebben het dus over 30.000 verschillende apps. En wat er nou eigenlijk gebeurt, is zo'n app wil adverteren. Nou, ja. Daar is op zich niks mis mee.
Nee.
Het is een gratis app, natuurlijk willen ze adverteren. Dan installeren ze Mopup. Maar wat zij wel of niet weten, en wij weten dus niet hoeveel een app daar zelf van wist...
Mm-hmm.
Is dat MoPub dus niet alleen maar een advertentie laat zien, maar dus ook data registreert over waar de gebruiker is. En vrij specifiek welke app gebruikt wordt, hoe die app gebruikt wordt. En dus daar klagen wij MoPub voor aan, want dat is een verantwoordelijkheid van MoPub om daar duidelijk over te zijn, toestemming voor te vragen en ook niet meer data te verzamelen dan nodig. En dat hebben ze wel gedaan.
Ja. Hoe zijn jullie dit schandaal, zal ik maar even zeggen, op het spoor gekomen? En wat hebben jullie al gedaan voordat het nu tot het verzamelen van bewijs voor een claim gaat komen?
Ja, daar gaat behoorlijk wat tijd in zitten.
De korte versie graag.
De korte versie is, de Noorse autoriteit persoonsgegevens heeft een tijd geleden een rapport geschreven. Yeah. Out of Control. En dat was een rapport over dating app Grindr. Mm-hmm. Nou, Grindr gebruikte ook MoPub. En een van de dingen waar de Noorse autoriteit achter kwam is, al die data die Grindr heeft verzameld en gedeeld, ook grotendeels illegaal, en dus werd Grindr ook aangepakt. Maar voor een deel daarvan deden ze dat via MoPub. En MoPub is niet aangepakt. Maar toen dachten wij, hey, dat is raar. Er is een platform wat niemand kent, waarvan niemand weet dat het van Twitter is, wat dus op grote schaal data verzamelt. Ja. Toen zijn we op onderzoek uitgegaan van, gebeurt dit nou meer? Wordt dit platform verder ook nog gebruikt? En het antwoord is ja, en dus inderdaad op grote schaal.
Ja, maar de kans is toch heel groot, zoals in Noorwegen, dat de rechter gaat zeggen van, nee, je moet Duolingo, alle apps in Nederland. Dus Grindr is de schuldige en niet MoPub.
Dat in Noorwegen is dat nooit gezegd. Nee. De Noorse autoriteit was gewoon naar Grindr aan het kijken en niet naar MoPub.
Maar even voor Nederland.
Het zou heel goed kunnen dat we ook, dat inderdaad op het moment dat wij met deze zaak naar buiten komt, de autoriteit ook denkt, misschien moeten we en MoPub aanpakken en ook alle apps. Ja. Maar wij vechten één gevecht per keer. Ja. En dit is het gevecht dat we gekozen hebben.
Maar het lastige is dat MoPub eigenlijk sinds eind 2021 niet meer van Twitter is. En eigenlijk ook niet meer bestaat. Maar kun je dan Twitter hier wel voor verantwoordelijk houden en op aanspreken? Omdat het in die tijd onderdeel van Twitter was?
Ja, als jij 10 jaar geleden iets fout deed, kan ik je daar ook nog steeds verantwoordelijk voor houden. Het gaat mij erom dat bedrijven als Twitter, er zijn ontzettend veel grote bedrijven die heel raar met onze data omgaan, die veel meer data verzamelen dan nodig. Ja. En daar komen we elke keer weer achter. En het gaat mij erom dat bedrijven als Twitter en Twitter zelf verantwoordelijk worden gehouden, ook als ze dat nu al niet meer doen.
Ja, maar MoPub is gekocht door AppLovin. En AppLovin doet nog precies hetzelfde als toen het nog van Twitter was. Dus dan kan je ook AppLovin aanpakken.
En wellicht doen we dat in de toekomst.
Nee, maar waarom?
Waar het mij om gaat is dat AppLovin heeft MoPub gekocht, het vervolgens uit elkaar getrokken en een deel daarvan weer in het eigen platform gestopt.
Ja.
Ik heb nu bewijs voor het feit dat MoPub heel veel fouten heeft gedaan. AppLovin,
daar heb je nog geen bewijs van.
Heb ik nog geen bewijs van.
Nee, precies.
Maar als jij bewijs hebt, dan moet die ook.
Even reality check. Hè. Ik stel me voor, deze brief komt er straks. We gaan zo meteen nog even naar hoe deze claim precies afgewikkeld wordt. Maar er komt een brief. Die belandt op het spreekwoordelijke bureau van Elon Musk. Die is ook pas sinds kort eigenaar van Twitter. Dus er zit wat verloop van eigendom, zeg maar, in dit hele verhaal.
Hij heeft het druk.
Ja, maar heeft dat ook, misschien wat flauw om te zeggen, kans van slagen, omdat er zoveel tussenstappen in zitten?
Je bedoelt tussen MoPub en Elon Musk?
Nou omdat, weet je, Musk is pas sinds kort eigenaar van Twitter. Twitter heeft bijna een jaar geleden MoPub al afgestoten. Dus ja, het is net alsof er is iets met een auto gebeurd en er is een andere eigenaar in de tussentijd geweest. En nu heb ik die auto, maar die auto heeft iets fout gedaan destijds, zeg maar.
Ja, en daarom heb je due diligence op het moment dat je een bedrijf
koopt. En dat heeft hij niet gedaan.
Nee, dat is interessant.
Dat is verder aan hem, daar ga ik niet over. Maar hij koopt een bedrijf met alle problemen uit de geschiedenis en dus ook deze.
Ja.
Wij hopen dat Elon Musk inderdaad met een schone lei wil beginnen en met ons aan tafel gaat om die reden.
Ja.
Mocht dat niet zo zijn, dan hebben wij alle middelen en al het bewijs om naar de rechter te stappen. En dat gaan we ook zeker doen.
Helder. Hoeveel geld willen jullie gaan claimen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is een vraag waar ik nog geen uitspraak over kan doen. Wij willen dus eerst met Twitter in gesprek. Mocht dat niet lukken, dan gaan we naar de rechter en dan komen we inderdaad ook met een eis.
Ja.
Tot die tijd wat ik kan zeggen is dat soortgelijke rechtszaken heeft de rechter van 250 tot €2.500 per persoon uitgekeerd.
Oh.
Dat ging over iets andere zaken. Dus in die zaken ging het over individuen die naar de rechter gingen.
Mm-hmm.
Maar wel allemaal privacyzaken.
Ja, precies. Nu moeten we ook even nog wat kritische noten plaatsen. Ja. Want twee jaar geleden kwam er massaclaimwetgeving in Nederland. Tenminste, die werd veranderd. Is het ook makkelijker geworden om zo'n claim in te dienen? Deze vraag heb je natuurlijk ook al vaker gehoord. Maar eerder dit jaar hadden we bijvoorbeeld 3 stichtingen die vrijwel tegelijkertijd de App Store wilden claimen. Ook vergelijkbare verhalen. En daarbij leren we ook, er zit een verdienmodel bij. Vaak zijn er juridische instellingen uit het buitenland die dit soort claims financieren. Hoe zit dat in het kort bij jullie dan?
Ja, nee, het klopt. Allereerst Ik doe dit omdat privacy mij enorm aan het hart gaat. Ja. Ik zit al jaren in het vak. Ik ben journalist geweest en veel van dit soort verhalen juist naar boven gehaald.
Je hebt bij Mozilla gewerkt ook in het
Ik heb bij Mozilla gewerkt, ja? Juist specifiek op dit onderwerp. Dus het gaat mij echt... Ik zit erin
dat
voor
is
de
voor
privacy.
Jou, maar ja. Er zit een...
Dat is voor mij. Ja. Maar op het moment dat je zo'n rechtszaak aangaat... op het moment dat je het tegen Twitter op wil nemen... Ja. Toch wel een redelijk groot bedrijf heb je middelen nodig. Je kan daar niet met een paar vrijwilligers en 10 euro aankomen zetten.
Helder.
Dus daar heb je geld bij nodig. En dat is voor ons in ons geval voorgeschoten door een funder in de UK. Mm-hmm. En die funder schiet dat voor.
Ja.
Mochten we winnen, dan krijgt de funder dat geld weer terug. Tot 20% van wat we winnen.
Ja, ja. Precies. Okay.
Dus het is gewoon een business case, jongens.
Het is een business case.
Het wordt straks...
Voor hun, wat? Tuurlijk, voor hun is het een business case. Voor ons is het te doen op de privacy. Wat mij betreft kunnen die twee hand in hand hier.
Ja, dat maar Elon Musk zet gewoon zijn beste advocaten erop. Ja.
Nee, maar Ben, gaat dit je nu om de haalbaarheid? Of om het statement, om het zo ook maar een beetje mee te zeggen? Natuurlijk is daar geld mee gemoeid wat ze ook willen maken. Met
Kijk, wij zijn allemaal voor privacy. Dus ik vind een hartstikke goede zaak. Alleen, ik blijf bij deze zaak niet begrijpen. Dat Mopup is indirect. Ik vind je moet Duolingo is verantwoordelijk. Want ik als gebruiker krijg dat geld. Hè. Ja. Ik als gebruiker heb een deal met Duolingo en niet met Mopup.
Nou, goede vraag genoeg. Is er überhaupt een manier waarop je die apps er ook bij kan betrekken? Weet je wel, al is het maar 30.000 brieven uitsturen. Of kun je dat makkelijk bundelen en naast je neerleggen... en de claim zoals jullie hem bedacht hebben gewoon verder uitvoeren?
Goeie vraag. Op dit moment is dat niet zo makkelijk. Mm-hmm. Ik denk ook dat het belangrijk is om te zeggen... dat wij doen deze claim niet voor onszelf. We doen deze claim namens de 10 miljoen Nederlanders... waarvan wij denken dat het hier om gaat.
Wij ook, Joe. Ook
ja, 10 miljoen gedupeerden. Ja, jullie ook. Ja. En... die kunnen ook deze zaak steunen. Dus je kan naar jestaattekoop.nl.
Ja.
En dan kun je aanmelden. En dat kan helemaal gratis. En dan doe je mee met de zaak. En dan word je op de hoogte gehouden. En inderdaad, als wij een schadevergoeding krijgen... krijg jij ook een deel van dat geld.
Op hoeveel aanmeldingen rekenen jullie, Anouk?
Hopen op duizenden. Nogmaals, we hebben geen aanmeldingen nodig in principe. We kunnen gewoon met de zaak starten.
We kunnen al in principe aan de slag.
Precies. Maar we willen natuurlijk graag dat Nederland... het net zoveel kan schelen als het ons kan schelen. Dus we zien graag dat
mensen
gaan...
Twitter kapot maken.
Net zoals ook al vanuit Nederland gedaan wordt richting TikTok. Hou ons in ieder geval op de hoogte. En dank voor je uitleg, Anouk Ruhaak, voorzitter van de Stichting Databescherming Nederland.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
En de eerste versie van de universele smart home standaard Matter is na jaren van ontwikkeling eindelijk gelanceerd. En dat is uniek, want voor het project werkten alle techgiganten die je eigenlijk kan noemen, waaronder Apple, Google en Amazon en zelfs IKEA, met elkaar samen. Wat gaat de komst van dit protocol veranderen in onze slimme huizen? Dat vragen we aan Olaf Weijers, smart home reviewer bij Tweakers. Welkom Olaf en BNR Digitaal.
Dank je.
Goed dat je er bent. Hey, Matter is eindelijk live. Wat verandert nu in het kort voor bezitters van slimme apparatuur in je huis?
Eigenlijk wordt het, als Petter zijn belofte waarmaakt... een stuk makkelijker om willekeurige apparaten toe te voegen aan je smart home platform.
Mm-hmm.
En hoef je dus niet meer zo heel goed op te letten van... kan dit wel met de huidige apparatuur die ik nu heb samenwerken.
Ja. Dus als ik op zoek ben naar een slimme lamp... hoef ik niet meer eindeloos op internet te zoeken... praat dit wel met mijn Philips Hue en werkt dit wel met Siri... Ik kan er gewoon vanuit gaan, dankzij Matter praat het allemaal met elkaar.
Exact. Ja.
Mooi. Ben, dat zal voor jou ook wel als muziek in de oren klinken, denk ik.
Ja, maar ik ben vanwege de privacy heb ik heel weinig... Ik heb wel een paar smart devices natuurlijk, maar niet zoveel. Ik hou het nog een beetje tegen. Is privacy bij Matter ook geregeld? Hebben ze dat ook in het protocol verwerkt?
Absoluut, ja.
Hoe dan?
Goed nieuws. Het is verplicht voor Matter-apparatuur om te werken via local control. Dus oftewel, een apparaat wat vraagt om een lamp aan te zetten... kan dat via je lokale netwerk doen. Daar komt geen cloud, internet, whatever bij te pas. Dus als jij een platform gebruikt wat lokaal alleen maar werkt... dan verdwijnt er helemaal geen data meer uit jouw huis naar fabrikanten toe. Maar dat is wel afhankelijk van het platform. Als je natuurlijk gewoon Google Home of Alexa of whatever blijft gebruiken... die hebben natuurlijk gewoon nog steeds cloud-connectiviteit voor sprake.
Ja, precies.
Dus het is wel een beetje afhankelijk van hoe je je Matter-netwerk inricht.
Ja.
Maar het kan een stuk makkelijker nu in ieder geval. Want je hebt gewoon keuze uit veel meer apparaten. Waar vroeger eigenlijk
Je moest binnen hetzelfde ecosysteem kopen, anders dan ging er iets niet werken.
Absoluut, ze hebben allemaal een eigen cloud en eigen app.
Dus. Nu heb ik twee vragen. Eerst even over het huidige, of beter gezegd in het verleden. Want misschien heb ik al wat slimme apparaten liggen van misschien wel 5 jaar oud. Gaat dat ook allemaal werken met Matter? Kan dat allemaal geüpgraded worden? Of gaan er gewoon bepaalde legacy apparaten komen die niet met Matter werken?
Gooi me weg. Ja, dat zal altijd wel gebeuren natuurlijk, dat je een deel... in principe is het vrij makkelijk, mits je apparaat het aan kan, om het te upgraden naar Matter. Het is eigenlijk gewoon een wijziging in het netwerkprotocol, een stukje een softwarewijziging.
Ja, gewoon dus een update.
Dus een wifi-lamp die dat nu niet ondersteunt, daar kan je gewoon een Matter aan toevoegen.
Ja, en moet ik me dan zo voorstellen dat Matter zo, laat ik het zeggen, toegankelijk bedacht is, dat het ook bij apparaten van 5, misschien wel 10 jaar oud kan werken? Of is er een bepaalde grens, een bepaalde threshold, dat ze met elkaar hebben gezegd, nou ja, zo oud, die apparaten, daar kunnen we geen ondersteuning voor garanderen?
Nee, in principe niet. Het draait om de hardware en dat het apparaat aan een apparaatprofiel voldoet. Matter die definieert eigenlijk gewoon hoe een slimme lamp moet werken, hoe een slimme wasmachine moet werken. Ze hebben een heleboel apparaatcategorieën. En daar wordt dan in gedefinieerd van, nou, een lamp kun je aan- en uitzenden zetten. Je kan hem dimmen, je kan hem kleur geven. En dat gebeurt allemaal met standaardcommando's. Maakt niet meer uit welk merk dat is.
Dus, kun je iets meer detail geven over dat met het protocol? Wat het dan is precies, wat ze hebben gedaan, hoe dat eruit ziet?
Het is een... dan wordt het wat technisch.
Nou, vinden we nu wel even leuk.
Technisch mag,
Het is een protocol wat zich bevindt op de applicatielaag. Dus zit boven de transportlaag. Dus je hebt bij slimme lampjes heb je bijvoorbeeld wifi-lampen, je hebt Zigbee-lampen. Nou, daar zit Matter boven qua communicatie. Dus de Zigbee-communicatie, wifi-communicatie, daar verandert niks aan. Alleen, het protocol wat daar bovenop gesproken wordt, dat verandert. En
een soort middenlaag dus.
Ja, een soort middenlaag inderdaad. En eigenlijk die open source is. Dus als jij een apparaat of een smart home platform zelf wil gaan ontwerpen, dan hoef je alleen maar die Matter-laag te implementeren. En dan heb je meteen, kun je met al die duizenden hopelijk straks apparaten in één keer praten.
Want het is dus Apple, Google, IKEA. Het kan een start-up zijn, maar het kan ook Ben op zijn zolderkamer zijn die nu bedacht heeft, hey, ik ga lekker een beetje solderen en ik maak een eigen slimme lamp. Dat kan ook met Matter werken.
Precies, en dan kan je er gewoon Matter ondersteuning aan toevoegen. En dan werkt jouw slimme lamp meteen met alle grote platforms en kleine platforms.
Maar dan zet ik een kastje tussen. Dus in mijn huis zet ik een extra kastje zodat ik die laag heb.
Nee, in principe niet. Dus een wifi-lamp die kan dus met haar gaan praten. En
zodra
jouw Nest Hub wordt geüpdate en met haar ondersteund,
direct
dan
dus
kan die op het wifi-netwerk direct jouw wifi-lamp vinden. Maar je hebt bijvoorbeeld ook Philips Hue-lampen. Die zijn via Zigbee verbonden. En via een bridge eigenlijk aan je netwerk, je interne netwerk verbonden.
Ja.
En in dat geval wordt de bridge krijgt gewoon die Matter ondersteuning. Dus die praat aan de voorkant met de rest van je netwerk. Zegt hij van, nou, ik heb 20 lampen achter mij verbonden.
Ja.
Die heten zus en zo en die kunnen aan en uit en die kunnen dimmen. En deze kan kleur.
Ja.
En aan de achterkant blijft alles gewoon Zigbee. En voor bijvoorbeeld speciale dingen, zoals bij Philips Hue, heb je entertainment functies die hele disco kunnen maken.
Ja, joh, ik
heb
ook thuis. Fantastisch. Hey, maar dit is wel een beetje eindelijk, jongens.
Ja, maar het is ook bijzonder, hè? Bijna mijlpaal zou vinden. Misschien is het een mijlpaal. Olaf, is dit echt dat we zeggen, nou, dat we al die techbedrijven, de grote jongens en ook de middencategorie op een rij hebben gekregen met het Connectivity Standards Alliance, heet dat volgens mij, het samenwerkingsverband. Kun jij ons schetsen hoe moeilijk het is om ze allemaal op een lijn te krijgen? Want het is dus wel gelukt met Matter nu.
Ja, nou ja, hoe de gesprekken daar gevoerd zijn, daar ben ik niet bij geweest. Maar ik kan me voorstellen dat het wel pittig is geweest om al die belangen bij elkaar te krijgen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Google Home, dat platform, dat vond Google van, nou, iedereen mag daar zo ongeveer wel bij. Dus je hoeft alleen een contract te ondertekenen en dan mag je een sticker op je product zetten van werk bij Google Home. Ja. Met de Google Assistent.
Maar Apple kennen dus al het daar een veel moeilijker
Apple, van. Die is daar een stuk strenger in. Ik heb wel eens gesproken met een fabrikant, die ging een rolgordijn geschikt maken voor Apple.
Uitrollen.
Als je dan moet je het certificeren. Nou, bij Apple probeerden ze dim het rolgordijn naar 75%. Zetten 75% dicht. Nou, dat motortje, dat trok aan het einde van het pad, trok die eventjes een klein stukje terug om het mechanische speling eruit te halen. En dan zakte het rolgordijn of ging hij weer naar 74%. Nou, product afgekeurd, kun je weer opnieuw beginnen. back to the drawing board. Dus ja. Apple was er heel streng in. En ja, nu openen ze dus in feite hun Apple Home platform voor ja, heel veel willekeurige producten.
Ja.
Waar je in sommige gevallen maar moet zien wat de kwaliteit uiteindelijk is. Dus ja, dat is voor Apple denk ik
best wel. Ja, maar door die laag ertussen maakt dat natuurlijk weinig uit.
In principe, als hij gewoon inderdaad een slimme lamp, als voorbeeld, als hij gewoon aan en uit gaat, dimt en kleuren doet, ja, dan ben je in 99% van de gevallen al klaar. En zodra hij dat goed doet, ja, dan zal Apple ook tevreden
zijn. Ja. Hey, maar Ben, jij hebt in je leven vaak met midden- en grote bedrijven aan tafel gezeten om overeenkomsten te bereiken, laat ik het zo zeggen. Hoe is dat gewoon koehandel? Is dat geven en nemen? Hoe zien dat soort gesprekken eruit?
Nou, ja, dat is inderdaad koehandel. Weet je. Maar de intentie is nu anders, hè? Want we snappen allemaal dat hele smart home, dat heeft natuurlijk jaren. We wachten al. Nou, hoe lang wachten we daarop? Ja. Dus ze hadden allemaal heel veel belang nu bij eindelijk die middenlaag standaard te hebben, zodat het eindelijk kan ontwikkelen. Dus bij dat soort gesprekken is natuurlijk heel erg, wat is je intentie? Wat wil je uiteindelijk bereiken? En dat is een onwijs groot voordeel. Want anders had het nog 20 jaar geduurd. En ook leuk. Weet je, iedereen wilde de home ownen. Ja. Microsoft wilde dat, Apple wilde dat, Google wilde dat.
Ja.
En nu is het eigenlijk dat Samsung mee gaat doen met zijn apparaten. Dus dat ownen van je home wordt nu is veel meer open. Is veel meer, omdat het nu een open standaard is.
Ja.
En dat vind ik ook een mooie ontwikkeling. Hè? Internet wordt open.
Zeker. Dat is bijna een trend, zouden we zeggen, als we Mastodon ook bijhalen. Tot slot nog even, hè, Olaf. Denk je dat dit nu een enorme boost gaat geven aan smart home producten? Gaan ze nu nog meer verkocht worden? Is dat dan ook het gemeenschappelijk belang van al die bedrijven op een rij? Of denk je, nou, voor de massa maakt het eigenlijk toch niet zoveel uit? Die zijn er helemaal niet bewust van.
Nou ja, ik denk dat het voor de massa in ieder geval een stuk makkelijker wordt om nu eindelijk een soort stappen in smart home te nemen. Als je dat nog niet helemaal durfde, omdat je dacht, nou, dat is wel heel ingewikkeld.
Ja.
Ja, met Matter wordt dat echt een stuk makkelijker gemaakt. En kun je ook niet meer zo snel een miskoop doen dat iets niet helemaal goed werkt. Of dat iets,
dus maakt eigenlijk niet meer uit van welk merk je nu nog een product gaat kopen. Wat je
precies, en dat maakt het eigenlijk veel makkelijker om alles te integreren. En ja, je ontkomt er niet meer aan als je tegenwoordig iets koopt dat het al smart is. Dus.
Ja, even heel kort.
Heel kort, Ben.
Wie wordt de winnaar?
Wie wint hierbij?
Toch nog, wie is hier de winnaar?
Partij spint het meeste garen bij Matter?
Of is dat de consument?
Ik denk de consument, eerlijk gezegd. Ja, absoluut. Ja, nou. Zeker op gebied van privacy, gebied van interoperabiliteit. Ja. Top dit.
Dus. Nou, heel fijn. Mooie noot om mee af te sluiten. Dankjewel, Olaf Weijers, Smart Home Reviewer bij Tweakers. Tot zover BNR Digitaal. Deze show kun je ook altijd beluisteren als podcast op elk podcastplatform, evenals via bnr.nl en in onze app. Abonneer je ook op BNR Digitaal als podcast, want dan hoor je ook de extra afleveringen die je niet op de radio hoort. Zoals het tussen aanhalingstekens plan dat Elon Musk heeft met Twitter. Ja, Ben, er gebeurt zoveel dat we met de tech-redactie eigenlijk wel de hele week
radio de hele dag, maken, iedere dag kunnen we uren maken.
Precies. Nou ja, vandaag hebben we het in ieder geval weer bij een klein uurtje gehouden. Volgende week uiteraard weer. Dus voor nu sluiten we af. En namens onze hele tech-redactie zeg ik tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services, de betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen, de BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.